Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Maar Johan was niet echt een trainer-coach in mijn beleving. Trainer-coach, hoe ik dat zie, hè? Sta je langs het veld, je bent een coach, je hebt je besprekingen, je hebt een bepaalde structuur. Ja, en de manier van Johan was uiteindelijk gewoon, ja, die ging gewoon mee voetballen.
Radio Meerdijk, Radio Meerdijk, de podcast over FCM. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk.
Ja, ja, en met Johan de ploeg natuurlijk. En we zitten hier, misschien klinkt het wat hol, dat weet ik niet eens. Maar we
klinkt in mijn oren wel goed hoor.
Zeker, in het FCM Museum. En daar zitten we met de trainer van FCM, Fred Grim. Fijn dat het kan, Fred, dat we jou kunnen spreken. En dat gaan we doen over jouw tijd als voetballer, trainer. En natuurlijk vooral over FCM. Hoe is het met je?
Ja, op zich hartstikke goed. En ik voel me ook goed. Ik moet ook eerlijk zeggen dat de resultaten op dit moment natuurlijk voor zich spreken. Maar uiteindelijk, geweldig mooie club in mijn ogen. Veel mogelijkheden. Maar best nog wel heel hard werk op dit moment. En daar is ook niks mis mee.
Nee, ooit gedacht dat je in Emmen terecht zou komen?
Ja,
als trainer zijn er dan?
Nee, oké, op die fiets. Nee, maar uiteindelijk weet je het als trainercoach nooit. En ik ben er wel achter gekomen natuurlijk. Wil je als speler en later als coach het hoogst haalbare halen. Maar je komt op een gegeven moment ook op een soort van twee spoor. Dat je denkt van ik wil eigenlijk ook wel daar werken. Waar ik met heel veel plezier werk. En met fijne mensen. En met mensen die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. En vanuit dat oogpunt ben ik gewoon heel erg blij met de FCM op dit moment.
Mooi, mooi. We gaan straks verder hebben over jouw tijd hier. Laten we beginnen met het begin van jouw carrière. Want ja, dat zal niet iedereen meer iets van weten. Het is in mijn geboortejaar volgens mij dat jij debuteerde, 1986, als ik me vergis. Is. Hoe is dat gegaan? Altijd al een talentvol keeper geweest. Is dat vanuit vaders kant? Was dat ook een goede keeper? Of,
Nee, niet in die zin. Wel uiteindelijk al heel jong in de goal zeg maar terechtgekomen. Ook gewoon omdat ik het hartstikke leuk vond. Maar ook omdat ik zelf heel graag ook nog wel wilde voetballen. Werd het op een gegeven moment ook wel interessant. Ik was altijd een beetje vliegende kiep in de jeugd. En dat heeft me later ook wel geholpen, moet ik heel eerlijk zeggen.
Het meevoetballen.
En er is natuurlijk op een gegeven moment een tijdperk gekomen dat een keeper niet meer de bal in zijn handen mocht pakken. Mm-hmm. Hè, vanaf de grond en niet meer mocht stuiten en noem maar op. Nou, uiteindelijk heb ik me daar best wel heel comfortabel bij gevoeld. En dat is ook denk ik ook wel een van de redenen geweest waarom ik op vrij vroege leeftijd ook al bij de A-selectie van Ajax kwam. Omdat Johan Cruijff, die toen trainer was, daar ook wel oog voor had. En mijn pech in die periode is geweest dat ik niet echt door ben gebroken. Was dat ik gewoon een hele goede keeper op dat moment ook voor me had in de persoon van Stanley Menzo.
Precies.
Was 1-2 jaar ouder. En op een gegeven moment heb ik ook gedacht van ik moet ook een andere weg in gaan slaan nu om ik wilde niet op jonge leeftijd al op die bank gaan zitten.
Nee, precies. Want je bent bij Ajax terechtgekomen. Welke leeftijd was dat?
Toen ik 15, 16 was.
Okay.
Dus de jeugdopleiding doorlopen, wat hogere elftallen doorlopen dan ik eigenlijk zou moeten in verband met mijn leeftijd. Mm-hmm. Nou, en ook al heel snel de stap naar de A-selectie gemaakt.
Wist je nog dat moment dat je gescout werd?
Dat weet ik nog wel.
Hoe ging dat in die tijd eigenlijk?
In die tijd misschien wel niet anders als nu. Alleen nu heb je heel vaak mensen die ertussen zitten. Hè, die een speler bijvoorbeeld bellen. Maar ik werd in die tijd gewoon gebeld door Aad de Mos.
En, oh, okay.
Ja, op dat moment weet je eigenlijk ook niet wat je overkomt. Aad de Mos was gewoon trainer van Ajax 1.
Precies, ja.
Hoe ging dat toen? Geen mobieltje natuurlijk. Dan werd je gewoon de thuislijn gebeld?
Op de ouderwetse huistelefoon.
dus je vader of moeder nam op?
En dus ik had hem zelf letterlijk aan de lijn. En het was één wedstrijd die ik moest spelen, maar dat was eigenlijk een wassen neus. Dat werd tussen neus en lippen door ook al verteld.
Ja.
En na die wedstrijd zouden we dan horen of, of je dan aangenomen werd. Hè? Okay. Dat was al heel wat toen in die periode.
Ja.
Nou, opleiding doorlopen, bij het eerste elftal gekomen. Ja, en op een gegeven moment toch ook wel, wat ik net zei, de beslissing genomen om ervaring op te gaan doen. En toen belde Frits Korbach mij. Mm-hmm. Die was trainer van Cambuur en... dat was in december 86. Ja, spelen voor 10.000 man. Speelde bovenin samen met Willem II voor het kampioenschap. Ja, geweldige ambiance. En ja, ik heb die keuze toen gemaakt. En achteraf heb ik daar zeer zeker geen spijt van.
En je werd
van.
Meteen in de tweede seizoen zelf de eerste keeper bij Cambuur.
Ja, dat was wel de bedoeling. Daar werd ik ook voor gehaald.
Wie was toen de eerste keeper daar?
In die periode had je Oscar Zijlstra.
Ja.
Ook een geweldige vent, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar in die tijd had je nog niet echt de voorprofs. Dus een heel groot gedeelte van de selectie... Ja, die werkte gewoon 's morgens en tegen de middag tot een uur of twee, half drie. En Oscar, die was slachter in het slachthuis.
Oh, oké.
Ja, en die begon 's morgens om 6 uur tot 's middags 2 uur. En die stond dan in zo'n een diepvriescel de hele dag...
Ja.
Nou ja, die had last gekregen van zijn rug. Ja, dat is op zich niet zo gek natuurlijk. Als je min zoveel in zo'n koelcel staat de hele dag. Ja, dat ga je voelen. En uiteindelijk wilde Korbach ook een keeper hebben die meevoetbalde. Want die was toen in zijn tijd ook best wel de tijd vooruit.
Ja.
Dus ja, ik was ook een soort met van laatste man uiteindelijk. En we hadden Jos Peltzer als voorstopper. En die speelde eigenlijk de hele wedstrijd rechtsbuiten. Dus dan weet je wel waar ik uiteindelijk moest gaan staan. Ja. Nou ja, uiteindelijk geweldige tijd gaat ook Cambuur. 7,5 jaar gespeeld.
Want je hebt toen inderdaad, je bent verhuurd. En toen besloot je in de zomer, ik wil hier langer blijven. Of hoe gaat zoiets?
Nou, we hadden het er net even over. En dus uiteindelijk wilde hij ook de vervolgstappen maken. En ik was daar ook best wel... aan toe volgens mij in die periode. Ik speelde gewoon goede seizoenen. En best wel regelmatig achter elkaar. Alleen in die periode had je nog niet het Bosman-arrest.
Mm-hmm. Oh ja.
Dus je had gewoon mee te maken als je contract afliep. Dus je was contractvrij. Ja, dan kon de desbetreffende club waar je je contract had gehad... die kon gewoon een transfersom nog steeds vragen.
Ja.
Dus er was best wel interesse. Toen ook clubs uit de Eredivisie, clubs in het buitenland. Maar er werden zulke bedragen gevraagd dat ik daar niet makkelijk wegkwam.
Nee.
Althans, en als het zo was dan...
Was je boos op Ajax toen?
Nee, we hadden het nu over Cambuur.
Oh, oké. Okay. Oh, sorry. Ik dacht, Cambuur.
Nee, ik was verhuurd en toen overgenomen.
Ja.
En dan wil je de vervolgstappen maken.
Ah, check. Alleen Cambuur, check. Ja.
Ja, precies. En er kon dus best wel een fors bedrag gevraagd worden, waardoor je... Ja, gewoon niet wegkwam. En in die tijd werd er ook natuurlijk gewoon niet veel geld uitgegeven aan een keeper.
Nee.
Met alle respect. de spitsen en de middenvelders, daar werden transfersommen voor betaald. En de keeper was eigenlijk altijd
Wie was
beetje...
de duurste keeper in die tijd, eind jaren 80?
Ja, nou ja, dan moet je...
Weet je dat nog?
Nee, dat weet ik niet. Maar dan moet je in de Eredivisie gaan kijken. En dan zou je in dat jargon terechtkomen.
Ja.
Maar dat werd niet betaald voor een keeper van Cambuur. Ja.
Wat was de, ben je even geïnteresseerd op, wat was de mooiste club die voorbij kwam? Waar je heel graag naartoe zou willen destijds?
Utrecht is voorbij gekomen in die periode. Maar de mooiste was uiteindelijk Dundee United.
Oké, fantastisch.
Ja. Ook al was ook die transfersom te hoog gewoon. Althans, dat hadden ze er ook niet gewoon voor over. Klaar?
Nee. Dus toen ben je tot, wat is het, 94 geloof ik, hè, bij Cambuur geweest. Wel gescoord.
Ook nog
een keer. Hoe ging dat doelpunt? Tegen wie was het?
Ja, wel goed je huiswerk gedaan. dat was volgens mij in het jaar dat we kampioen werden met Cambuur. En we speelden Zwolle uit. Nou ja, een keeper gaat mee naar voren in de laatste fase op het moment dat er een achterstand is. En dit was ook de 90ste minuut. Cornerbal. En ik mee naar voren. En uiteindelijk kopte ik hem bij de eerste paal binnen. Ja.
Lekker.
Dat was inderdaad hartstikke lekker. Maar wat ik er nog meest herinner was dat ik echt helemaal buiten adem was. Want je was blij, enthousiast. En je rende als een malle weer terug richting de middenlijn. En op een gegeven moment doken er 10 spelers bovenop je, weet je wel. Dus Ik had geen lucht meer en was helemaal af. Maar gelukkig vloot die scheidsrechter heel snel af en speelden we volgens mij 2-2.
Ja, mooi. Mooie herinneringen. En toen in 94 terug naar Ajax, wat, hoe ging dat dan toen? De Bosman-arrest was er toen, denk ik, ook.
Ook nog niet. Nee, nou, wat was het? Ik had eigenlijk altijd bij Cambuur de strijd met de toenmalige voorzitter Jan Rietstra. Ik wilde altijd maar voor 1 jaar tekenen.
Okay.
En Cambuur wilde eigenlijk langer, want ja, die waren best tevreden. En, nou ja, maar na 1 jaar, ja, dan heb je toch altijd weer een kans dat je zo'n stap kan maken. Mm-hmm. Nou, op een gegeven moment was het zo, 94. Ja, we waren al 7,5 jaar in Leeuwarden. Mijn vrouw had daar werk en we voelden ons gewoon heel goed en heel fijn. We hadden eigenlijk besloten, nou, die transfers zitten niet meer in. Betekende nu gewoon voor een, ja, we gaan voor een meerjarig contract. En betekende dus, ik tekende dus voor 3 jaar.
Ja.
Ja, en ik had nog niet getekend.
Of
een week later belt Louis van Gaal dat hij me heel graag naar Amsterdam wil halen. Ja, nou ja, gelukkig was het een mooie grote club die dus ook die transfers om kon betalen.
Oké, ja.
En Ajax,
weet je nog wat er voor jou betaald is toen?
8 ton.
Oké, okay. Oh, nou, dat is
voor die, voor die tijden voor een keeper.
Hè? Ja, oké, maar ik had net getekend 3 jaar.
Ja, precies. Ja.
Dus ja. Dus ja, voor Cambuur was het natuurlijk mooi. Het sneed gewoon hout aan alle kanten. Dus,
maar jij had eerst nog Edwin van der Sar voor je toen je daar kwam, hè?
Nou ja, dat was ook het verhaal van Louis. Hij zegt, nou, we hebben gewoon een talentvolle jonge doelman. Hij bedoelde daar Edwin mee. En hij zegt, ja, hij is mijn eerste keus. Hij gaat spelen. Maar ja, we kunnen niet in die glazen bol kijken hoe hij het gaat doen en of hij het goed blijft doen. En ja, ik wil gewoon daarachter een hele ervaren keeper hebben. Ik was toen 28, denk ik. Mm-hmm. Die als het niet lukt en als het niet goed gaat, het eigenlijk over zou kunnen nemen. En wij zien in jou dan, ja, tegen mij dan, in jou dan de ideale persoon. Nou ja, wik en wegen. Ik twijfelde, zeg ik heel eerlijk. Maar ik heb het uiteindelijk toch gedaan.
Waarom twijfelde je? Gewoon de reserverol?
Nou ja, precies.
Want Ajax is toch wel je club? Was je club?
Ajax was mijn club, maar ik had het ook geweldig naar mijn zin in Leeuwarden op dat moment. Nogmaals gesetteld. Eigenlijk niks mis mee. Ja, en dan ga je toch op een gegeven moment weer een nieuw avontuur aan. En het is eigenlijk wel ook gewoon Frits Korbach geweest die op een gegeven moment mij dat extra setje heeft gegeven. En ja, dat moet je doen. En geweldige ervaring. Ajax was kampioen geworden, dus ging het Champions League spelen. Hij zegt, ja, dat ga je nooit meer meemaken.
Nee.
Nou, uiteindelijk een geweldige keuze geweest. Enorm veel ervaringen opgedaan.
Champions League gewonnen.
Prijzen gepakt.
Champions League gewonnen. Supercup. Wereldbeker.
Hoe voelt dat zoiets? Als reservekeeper de Champions League wint. Voelt het voor jou ook alsof je de Champions League hebt gewonnen?
Deze vraag is me al vaker gesteld.
En ik bedoel het niet lullig.
Nee. Maar zo zie ik dat ook niet hoor. Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat best wel, ja, je bent altijd een beetje op zoek naar die balans. Mm-hmm. Alleen het was wel altijd een heel sterk punt van de technische staf. De toenmalige technische staf van Ajax. Louis van Gaal, Gerard van der Lem, Frans Hoek. Die de reservespelers best heel belangrijk konden maken.
Ja.
En dat deed Louis ook bijvoorbeeld in nabesprekingen en andere besprekingen waarin hij eigenlijk vertelde, ja jongens, we kunnen zo goed trainen en we kunnen zo goed presteren op dit moment. Omdat niet alleen dat we 11 goede hebben, maar we hebben 20 goede spelers. Of
de breedte van de selectie.
Ja, die zorgen voor weerstand en dat je elke dag scherp moet zijn. En nou ja, hij roemde mij in die periode. En dat deed je gewoon deugd dan op dat moment. Van ja, Edwin van der Sar staat zo goed te keepen en houdt het zo lang vol. Omdat hij ook gewoon weet van ja, als ik verzaak of ik doe het een aantal weken wat minder, is er weer een ander. En dat gold niet alleen voor de positie van doelverdediger, maar
Overal
uiteindelijk.
Maar er zaten in die tijd natuurlijk in de Champions League finale zaten er 5-6 man op de bank en niet 11-12, geloof ik.
Nee, dat klopt. Maar wel allemaal jongens die, Louis had daar, dat deed hij gewoon erg goed.
Chris, vraag je Jonathan, welke spelers zat zowel in 95 als 96 samen met Vergrim vanaf de aftrap op de bank, reservebank?
weet ik, man. Ik weet het echt niet.
Fred, weet jij?
Nog één keer.
Welke speler zat net als jij bij beide finales, bij de aftrap, ja, op de bank?
Eén of
één,
meerdere?
Eén speler. Eén speler? Fred en nog iemand.
Niet Van de Brom.
Nee, die zat al in 95, denk ik.
Kluivert?
Ja. Zeker?
Ja, kijk, en dat is ook een beetje de beeldvorming, hè? Want iedereen heeft natuurlijk de finale tegen AC Milan voor ogen. Ja, dat Kluivert scoort met dat puntetje.
Mm-hmm. Ja.
Maar ja, iedereen is eigenlijk wel een beetje vergeten dat hij misschien 10 minuten daarvoor... Ja, precies 10 minuten daarvoor was ingevallen of zo.
Dus en ook tegen Juventus zat hij ook gewoon op de bank weer een jaar later. Ja. Net als jij. Dus ja, dus dan zie je maar hoe belangrijk de bank is.
Nou ja, maar het is niet voor niks dat ik dat ook bij elke club en zeker ook op dit moment meerdere malen noem. En ook in andere interviews, ik kijk naar Jonathan ook, benoem. Hè? Want het is gewoon zo. Je wordt niet met 11 spelers of kampioen. Of je zet niet met 11 spelers een bepaalde prestatie in. Nee, dat zet je met je hele team. En vandaar dat iedereen gewoon belangrijk is.
Ja. Elke dag staan die spelers tegen elkaar te vechten in partijvorm, bij wijze van spreken. En figuurlijk gezien. Omdat figuurlijk, ze maken elkaar gewoon beter. Dat is hier wel eens anders geweest bij deze club. Hè? Een paar jaar geleden was het verhaal dat de eerste selectie was sterk. Maar de tweede selectie, de reservespelers om het zo maar even te noemen, die waren gewoon... Nou ja, die boden niet op de training niet genoeg weerstand, waardoor het elftal niet genoeg vooruit werd gestuurd. En wat je nu ziet, volgens mij, nou ja, je hebt inmiddels al wat jeugdspelers naar jong FCM toegestuurd, omdat jouw kern gewoon goed genoeg is, die 23 man.
Ja, nee, klopt zeer zeker. Ik probeer ook wel altijd elke speler deelgenoot maken van het totaalproces. En uiteindelijk die speler die elke week speelt, die krijgt de aandacht en die weet uiteindelijk wel waar hij aan toe is. Maar die andere jongens, dan is het juist de kunst om die te blijven motiveren, te stimuleren, erbij te blijven betrekken. En uiteindelijk, wat jij zegt, die jongens, 12 tot en met 23. Maar op dit moment proberen we ook wat jongens van onder 21 of onder 18 zelfs door te laten stromen en te laten proeven aan het iets grotere werk. Dat is wel de nieuwe, filosofie van de club, denk ik.
Ja, ja. En een luxe dat het kan, hè? In die zin, je zit in een situatie waar je bent niet genoodzaakt om, hoe zou ik het zeggen, om vast te houden aan de goede kern die je hebt, zeg maar.
Klopt wat je zegt. Alleen, gewoon jonge jongens laten proeven aan het grote werk. Mee te laten trainen. Ja, dat is geen vereiste, bij wijze van spreken. Maar dat is wel een bepaalde filosofie die we nu met elkaar proberen te volgen. Ja. Uiteindelijk besteden we heel veel geld aan de jeugdopleiding bij FCM. Nou ja, dan moet je uiteindelijk ook proberen te gaan ervoor te gaan zorgen dat het gaat renderen. Hoogte. En dan moet je ook... dat soort spelers kansen gaan bieden en proberen door te laten ontwikkelen, waardoor je als club natuurlijk ook rendeert op een gegeven moment.
Gaat verder straks nog over hebben. Even terug aan het einde van jouw carrière, want toen ben je weer gaan keepen. Die reserverol heb je toen een paar jaar gehad en toen kwam je onder de lat te staan. Hoe blij ben je ermee dat je einde van je carrière toch nog weer bijna 100 wedstrijden hebt gespeeld voor Ajax?
Ik denk, als we gewoon heel eerlijk zijn, enorm blij. Want uiteindelijk krijg je op een gegeven moment een kans. Die kans was ook niet echt heel makkelijk. Want in die periode haalde Ajax op een gegeven moment ook Stanley Menzo terug.
Ja.
Dus daar was ook een behoorlijke concurrentiestrijd. Het jaar erop zat ik in een selectie met Stekelenburg, met Joey Didolica, met Bogdan Lobont. Overal allemaal internationals.
Mm-hmm.
En ik heb me daar toch staande weten te houden. En drie seizoenen, je zei het zelf al. Drie seizoenen gewoon in Ajax 1 gespeeld.
Waarom werd voor jou gekozen toen dan?
Klinkt misschien gek, maar...
De beste.
Op dat moment.
Ja, precies, ja.
Ja. En of dat dan een stuk ervaring was wat de doorslag gaf. We waren op een gegeven moment een heel jong elftal. Dan is het toch ook wel heel prettig als je iemand erachter hebt staan die aan het coachen is. het tactische verhaal controleert, in de gaten houdt, de afspraken nakomt. Ja, dan zal die keuze heel belangrijk geweest zijn. En op een gegeven moment, ja, dan is het ook echt wel mooi geweest.
Ja.
En ja, dan moet je ook weten wanneer het klaar is.
Was dat ook het moment dat je al wist dat je trainer zou worden? Of was dat ervoor al? Wanneer bepaalde je dat?
Ja, dit is wel een mooie vraag. Mijn eerste trainingsdiploma die ik gehaald heb...
2001? Helaas.
Nee, maakt niet uit. Was al in 87.
Okay. 87. Okay.
En ja, dat zegt... Nee, maar dat zegt denk ik ook wel iets over het beestje, zeg maar.
Ja.
Ik ben altijd wel met het spelletje bezig geweest. Niet als andere spelers, alleen maar... Ja, het voetbal uitvoeren en voor de rest niet te veel mee bezig zijn. Nee, ik was altijd wel met het spelletje begaan.
Ik weet dat deze vraag uitgekoud is, hoor. Maar hoe werd er toen tegenaan gekeken dat een keeper...
Is inderdaad uitgekoud.
Ja, weet ik. Ja, nee, ik weet het. Maar toch wil ik heel kort gaan we het erover hebben. Maar hoe werd er toen tegenaan gekeken dat een keeper zich aanmeldde voor een trainersdiploma cursus?
Ja, nou ja, op zich wel heel positief, hoor. Daar gaat het niet om. Het was wel ook een mooie periode. Want ik zat dus bij Cambuur en dan kon je... Ja, via de BVO's, hè, via de clubs kon je dan een trainingscursus volgen. Nou, dat was dan met een aantal jongens van Heerenveen.
Ja.
Ik herinner me Verbeek, bijvoorbeeld... niet in die periode. Okay. Nee, Pieter Bijl.
Ja.
En van Groningen, Jos Rosien, Jan van Dijk, John de Wolf, Steenge.
Ja.
Ja, dus dat was best wel een aardig groepje.
Gezellig groepje ook.
Ja, als jonge jongen keek je ook uit. Maar... ja, maar toen wist ik eigenlijk al... Ja, ik wil wel die kant op. Ik wil in het voetbal blijven. Ik wil me verdiepen. En nou ja, ik ben eigenlijk altijd wel ook met tactische zaken bezig geweest. Ik moet ook zeggen, in de jaren dat ik bij Ajax op de bank zat... Ja, dan heb je altijd als wisselspeler... Hè, dan wil je zo ver mogelijk van die coaches afzitten. En het liefst aan de andere kant van de bank. Niet te dichtbij, maar... Ja, ik zat in die periode ook gewoon heel dicht tegen de technische staf aan.
Ja.
En goed luisteren en meedenken. En,
ooit mee bemoeid ook?
Nou, dat moest je bij Louis niet doen. Nee. Maar ja, wel bijvoorbeeld met de Frans Hoek of met de Gerard van der Lem. Gewoon sparren over voetbal en over keuzes. En dat was gewoon hartstikke interessant.
Ja. Wat dat betreft heb je natuurlijk ook prachtige trainers meegemaakt... met Van Gaal, Korbach, Cruijff. Dat is geen misselijk rijtje.
Nee, precies. En dan doe je er nog een hele hoop tekort op. Want dan hebben we een Theo de Jong, Sander Popovic, Rob Baan, Morten Olsen, Co Adriaansen, Jan Wouters. Weet je, en ja, van al die trainers neem je wel iets mee.
En van wie het meest?
Ja, van wie het meest inderdaad.
Ik denk gewoon, als ik heel eerlijk ben, van Louis. Op een andere manier. Ook van Johan, zeg ik heel eerlijk.
Ja.
Maar Johan was niet echt een trainer-coach in mijn beleving. Trainer-coach, hoe ik dat zie, hè. Sta je langs het veld, je bent een coach, je hebt je besprekingen, je hebt een bepaalde structuur. Ja, en de manier van Johan was uiteindelijk gewoon... Ja, die ging gewoon mee voetballen. Ja, die ging gewoon mee trainen.
De liefde was te groot voor het spelletje.
Nee, maar hij had volgens mij denk ik ook niet allerlei cursussen of opleidingen gevolgd. Nee, maar hij ging meedoen en al meespelende op trainingen... had hij zijn coachmomenten.
En ging
hij bepalen welke positie je in moest nemen... en wanneer je een bal moest spelen en wanneer je breed moest lopen. En weet je, op die fiets... En Louis was natuurlijk veel meer vanaf de zijkant, vanuit de tactiek. Heel anders. Ja.
Ik heb gehoord dat Cruijff ook heel goed kon keepen.
Ja, veel te goed.
Ja? Zegt hij geïrriteerd.
Ja, dat is ook zo. In die periode wilde Cruijff... Ja, die zag overal altijd ook wedstrijdjes in. Of het nou biljarten was, kaarten of whatever. Dat zat gewoon in de aard van het beest. En dat was alleen maar mooi. Maar ja, dan wilde hij ook heel graag laten zien dat hij goed kon keepen. En dan wilde hij wedstrijden spelen. En dan liet hij de keeper, met wie hij dan de strijd aan ging, ballen van buiten de 16 schieten.
Ja.
En dan ging hij op goal.
Ja.
En dan moest je op een gegeven moment na 10 ballen of na 15 ballen, zei hij, oké, wisselen.
Ja.
Meestal was hij al een beetje de goed voorstel.
Ja, precies, ja.
En dan zei hij wisselen en dan ging hij op de keeper trappen, weet je wel. Dus, maar ja, zijn traptechniek was gewoon veel beter dan de keepers in alles die periode. Ging, ja. Althans, mijn traptechniek op dat moment.
Ja.
En ja, keeper, hij had gewoon gevoel voor positie en hij was lichtvoetig. En hij dook al die ballen gewoon uit de kruising. Ja.
Heb je dan ook wat opgestoken van de niet-keeper Cruijff, zeg maar?
Even denken hoe je de vraag stelt.
Nou, in de zin van hij kon wel keeper, maar heb je daar wat van opgestoken? Van zijn keeper kwaliteiten?
Of? Nou, wel. Hij had echt, was soms een beetje tegen het beide handen af, zeg maar. Maar ja, het gewoon gevoel voor positie. Hoe zet je standbeen neer? Hoe is je houding? Dus hij voelde op een of andere manier al gewoon in welke hoek de bal zou komen.
Yeah.
Nou, als je dan al onderweg zou zijn, dan ben je wel in het voordeel natuurlijk. Ja,
schitterend. Is er iets wat hij niet kon? Was het een slecht klaverjasser bijvoorbeeld?
Nee, volgens Johan zelf kon hij alles het beste.
Ja, okay, ja. En wat vond jij?
Nou ja, daar hadden we wel eens discussies over. Maar
discussiëren kan nu ook als de beste zijn.
Ja, dat zie je zeker. En het kwam altijd toch wel in zijn voordeel uit dan.
Ja. Heb jij dan nog veel contact met hem gehad eigenlijk? Ook nog tot zijn dood, zeg maar? Of,
Veel contact is overdreven. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk op een gegeven moment, toen ik werkzaam was in de jeugdopleiding bij Ajax. Ja, de fluwele revolutie.
Ja.
En daar was hij dus regelmatig op de toekomst te vinden. En dan was dat contact zeer zeker daar. En ja, de manier van denken over voetbal, het beleven van voetbal. Ja, dat vond ik toch ook wel heel, heel mooi. Noem het leerzaam. Maar je gaat toch ook op een bepaalde manier over bepaalde elementen, zaken nadenken. En dat is alleen maar goed, denk ik.
Ja, ja. En toen werd je dus trainer. Bij Ajax gezeten, overal bij RKC. Bondscoach nog eventjes. Hoe was die hele periode, zeg maar, als in van dat je begint als jeugdtrainer en dan bij uiteindelijk BVO's bij het eerste elftal terechtkomt? Waren dat de stappen die je voor ogen had al?
Ja, waren wel de stappen die ik sowieso moest nemen. Om me heen waren er ook best oudspelers die uiteindelijk vanzelfsprekend schijnbaar meteen een club konden trainen.
Ja.
Of vanzelfsprekend een hoog vertegenwoordigend elftal konden trainen. En ik heb echt wel de stappen vanaf het begin van onder naar boven moeten maken. En op zich vind ik dat ook helemaal niet erg. Ik heb in de jeugdopleiding eigenlijk stapjes gemaakt door mee te lopen met allerlei elftallen van bepaalde leeftijden, van jong tot oud.
Mm-hmm.
Ook die desbetreffende trainers meegemaakt. En uiteindelijk ben ik ook trainer geworden van onder 19. Jong Ajax heb ik daar nog tussendoor gedaan, onder 19 twee jaar. Daarna in een periode weer jong Ajax. Ja, en uiteindelijk denk ik dat het enorm leerzaam is geweest. En ik heb op een gegeven moment ook zelf besloten om de stap te maken naar Almere. Ik was trainer van Ajax onder 19. In die zin leerde je niks meer. Alles was geregeld in de organisatie.
Ja.
Overal is dan natuurlijk ook iemand voor. Dus ja, als trainer hoef je niks anders te doen dan alleen dat anderhalf uur per dag trainen, afdraaien en de wedstrijd coachen. En natuurlijk de goede communicatie met die jongens. Maar ja, ik had niet meer het idee dat ik aan het bijleren was.
Je wilde een breder kijken, zeg maar.
Nou, breder kijken. Ja, dat is het goede woord. En toen kwam Almere City voorbij. Die wilde heel graag dat ik daar trainer werd. Ook vanuit het oogpunt, ze stonden eigenlijk, het was eigenlijk een veredelde amateurclub op dat moment.
Ze wilden al heel ergens anders terecht, ja.
En ze wilden gewoon naar een professionele organisatie toe. En dat is denk ik heel erg goed gelukt.
Inmiddels wel, ja.
Zeker, ja.
Maar jij
hebt daaraan bijgedragen.
Ik weet gewoon dat ook vanuit Almere benoemd wordt. En niet dat ik dat zo nu zeg, maar dat ik een soort met van grond leggen ben geweest in die video.
Wat zijn dan bijvoorbeeld de facetten waar je aan moet denken, zeg maar? Los van het eerste elftal.
Kan ik denk ik het beste aangeven door simpele voorbeelden. Ik werd trainer bij Almere en op een gegeven moment, we hadden de ochtendtraining gehad, maar we ik wilde natuurlijk beter worden. Dus ik wilde meer trainingsuren maken met jongens. En we gingen dus naar de middag toe ook in de middag trainen. Ja, en dan komt op een gegeven moment... wordt op de deur geklopt en dan komt de materiaalman binnen. En die zegt, ja, trainer, je wil vanmiddag wel trainen. Maar we hebben maar één setje trainingskleding per dag. Ja, maar ja, het klinkt heel simpel, maar dat waren ze dus niet gewend.
Ja, ja, ja.
En ja, een ander voorbeeld is ja, investeren in de sport. We hadden een geweldig mooi krachtcentrum in Almere. Dus ik wilde heel graag dat die jongens, ja, de intrinsieke motivatie, ga aan de gang, ga je eigen programma's doen. En dan, ja, dan was diezelfde materiaalman die op een gegeven moment zei tegen die jongens, hey jongens, nu even omkleden hoor, want ik moet om 2 uur thuis zijn.
Oh, weet echt? Je?
Okay, ja. Ja, maar zo stak het in elkaar in die
periode.
Hij
moest naar de slagerij om in de kont te werken.
Nee,
het
maar...
Het was weer Oscar Zijlstra.
Nee, nee, nee. Dit was een materiaalman bij Almere City. Alleen, ja... Zo was gewoon zo was dat ritme gewoon. Zo was men dat gewend.
Vond je het leuk om dan daarmee bezig te zijn? Of was het heel frustrerend dat je dacht...
Ik vind het heel leuk om daarmee bezig te zijn. Het kan wel eens zijn dat als bepaalde zaken zich opkroppen... of blijven herhalen, dan kan het ook wel eens frustrerend zijn.
Ja.
Maar ja, dan moet je even op een houtje bijten en dan pak je het de volgende dag weer op met elkaar.
Ja, daarna heb je nog clubs gehad. We hebben het wisselend succes. Bij Almere ging het goed. Bij RKC ging het heel goed. Bij Willem II ging het minder goed. Toch? Zo kan ik het samenvatten. Of is
ja,
het...
Geef het,
het begon goed.
Tuurlijk. En je wil als mens misschien in de verdediging schieten. Of als in,
okay.
Maar nou ja, we waren een geweldige start natuurlijk bij Willem II. Mm-hmm. We wonnen heel veel wedstrijden achter elkaar. Ook met
5 op rij, toch?
Ja, met ook redelijk voetbal. Dus ja, en dan loop je op een gegeven moment tegen wat blessures aan, tegen schorsingen. En toen verloren we te veel wedstrijden op rij daarachteraan.
Mm-hmm.
Op het moment dat ik uiteindelijk, ja, waar men dacht bij Willem II, we moeten iets anders proberen, stonden we eigenlijk gewoon buiten de degradatiezone. We stonden gewoon veilig. De groep was nog heilig van overtuigd, ja, in de samenwerking met de coach. We zaten ook weer een klein beetje we zaten gewoon in de lift. Mm-hmm. We gingen weer beter spelen. Ja, en uiteindelijk wordt er dan een beslissing genomen door een aantal mensen die eigenlijk totaal geen know-how van voetbal hebben. En ja, dat kan mij nog wel eens storen. Maar ja,
het kwam uit de lucht vallen voor je. Dat was wat je het meeste stoorde. Hè? In de zin van, je dacht dat je vertrouwen kreeg. Dat gevoel werd gewekt.
Nou ja, dat gevoel was er ook. Want ik had een technisch directeur, Joris Matthijssen. Die, hoe noem je dat? Recht achter me stond. Mm-hmm. Mij elke dag bezig zag... ook contact met die groep had, met die spelers. En uiteindelijk ervan overtuigd was dat we op het goede spoor zaten met elkaar. Alleen, ja, Willem II was ook een club op dat moment. Nu nog steeds. wie groeiende was.
Ja.
En Joris gaf eigenlijk altijd aan, nou, blijf zo doorgaan, volste vertrouwen. Ik sta achter je. En dat heeft hij ook altijd nagekomen. Totdat hij op een gegeven moment... ik denk dat ik het verhaal af moet maken. S'morgens bij de directeur moest komen. Samen met de RVC, Raad van Commissarissen. En daar werd tegen Joris gezegd... Ja, we willen eigenlijk stoppen met de trainer. Jij moet hem ontslaan.
Ja.
Ja, en toen heeft Joris gezegd... ja. De trainer ontslaan. Dat is op dit moment uiteindelijk misschien wel de enige professional die wij in ons die wij onder contract hebben staan. En er is eigenlijk geen aanleiding voor op dit moment. Want er is gewoon een goede klik met de spelersgroep. De staf met de rest van de staf is prima. En we zijn weer gewoon op de goede weg. Nou ja, als jij de trainer niet ontslaat, Joris, dan ontslaan wij jou nu.
Mm-hmm.
En dan komt Fred over 10 minuten boven. En dan ontslaan wij die.
Ja.
Nou, 20 minuten later stonden we allebei op het parkeerterrein.
Ja. Oké. Ja. Wel mooi van Joris Matthijssen dan toch?
Grote klasse.
Ja, toch?
Grote klasse. Want dat...
Voor een jongen.
Niet
beginnende.
Ja, ja, zeker. Oké. Maar dat zegt wel iets over de mens.
Mm-hmm.
En als je dagelijks met elkaar samenwerkt en je hebt gewoon goed contact en je spreekt iets uit naar elkaar. En onder zwaar weer hou je je daaraan. Ja, dat... kom je niet zo vaak meer tegen.
Ook ten koste van jezelf inderdaad.
Nou, precies.
Dat zegt inderdaad, dat is groots. In die
ja,
zin.
Dat vind ik ook.
Heb je nog contact met hem? Ik kan me voorstellen dat
Nu even wat minder, maar heel veel contact met hem gehad. Ja. En nee, die band is gewoon hartstikke goed.
Veel met hem gegolfd, zeg maar.
Je weet één ding zeker, Fred. Als de trainer bij Emmen wordt ontslagen, gaat de technisch manager ook mee. Dus dat is dus bij deze club.
Bij deze is het idem dito. Ja, precies.
Kom er straks op terug.
daar moest je dus weg. Dat is je eerste ontslag geweest, denk ik.
Ja.
En enige dus. Doe dat iets met je dan op zo'n moment ook? Maakt het je onzeker? Of ga je erna heel erg reflecteren? Of?
Nee, onzeker is denk ik niet het goede woord. Alleen als je eigenlijk in deze situatie even kijken nog naar Willem II. Je hebt continu overlegsituaties. Je evalueert. En uiteindelijk komt er geen enkel woord van kritiek.
Mm-hmm.
En juist misschien wel alleen maar positief in de zin van oké, we hebben een aantal wedstrijden verloren, maar we gaan gewoon door.
Mm-hmm.
We hebben geduld. We staan in principe staan we er nog hartstikke goed voor. Dan komt het wel koud op je dak.
Mm-hmm.
Als er dan op een gegeven moment zo'n gesprek volgt.
Mm-hmm.
En dat is wel waarvan ik later gemerkt heb dat ik dat niet, niet als heel prettig heb ervaren.
Word je daardoor ook, kan ik me voorstellen, een stukje achterdochtig? Hey, omschrijven.
Ik heb natuurlijk heel veel gedeeld met de technisch directeur Joris Matthijs. En eigenlijk alles wat we besproken hebben is altijd wel uitgekomen. En ja, dat heeft hij ook bevestigd door ook gewoon te zeggen van oké, maar ik ga me echt niet ontslaan.
Dit was in maart 2022. Wilde je toen meteen een nieuwe club voor het nieuwe seizoen? Of wat was toen eigenlijk jouw gedachte?
Nou, ik had wel zoiets van, ik moet heel even, toch wel even laten bezinken.
Mm-hmm.
Ik zou liegen als ik zeg, dat doet totaal niks met je.
Mm-hmm.
Maar best wel, want ik had echt gewoon een goede band met die spelers. Maar ook een goede band met mijn staf, met iedereen eigenlijk binnen die club. En dan is het van de een op de andere dag toch wel, 180 graden gedraaid.
Mm-hmm.
Dus ik had wel zoiets van, even de tijd nemen. Even bijtanken en dan de volgende stap weer maken.
Ja, die volgende stap is dus FC Emmen. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Benader je de club? Heeft de club jou benaderd? Hoe is dat in die tijd gegaan?
Nee, Mike Willems heeft mij benaderd.
Ja.
Daar is vooraf wel via contact geweest. Hoe ik daarin stond en wat ik ervan vond. En uiteindelijk is dat telefoontje van Mike Willems gekomen.
En wat dacht je toen bij dat telefoontje in eerste instantie?
FCM is natuurlijk gewoon een hartstikke mooie club. En op dat moment speelden ze ook gewoon in de Eredivisie.
Mm-hmm.
Dus die promotiedegradatiewedstrijd moest nog gespeeld worden, zeg maar, hè, die play-offs. Dus ik had daar zeer zeker oren naar. En ook gewoon wat je van de club weet. Vol stadion, trouwe supporters, sfeer. Nou, en uiteindelijk ook wel gewoon de mensen in Drenthe en de mm-hmm. mentaliteit.
Wat is dan die mentaliteit die je zo aanspreekt?
Ik denk wel straight en eerlijk.
Past wel bij jou?
En past wel bij mij, omdat ik denk dat ik dat zelf ook ben. Mike begon ook met het verhaal van oké, mooie club. Hè? Uiteindelijk alles wat ik net benoemd heb.
Mm-hmm.
Maar we moeten op professioneel gebied wel de nodige stappen gaan maken. En dat was volgens hem, maar ook voor mezelf, weggelegd voor mij.
Dat was die extra uitdaging die je ook wel zocht, hè? Zeg maar.
Wie je zoekt, waar je denkt dat je iets kan betekenen. In kan betekenen. En uiteindelijk natuurlijk gewoon het contract afgesloten.
Ik kan me wel voorstellen dat je niet had verwacht in wat voor... je kwam wel in een bepaalde situatie terecht binnen de club. Hè? Er gebeurde van alles. Het stond een beetje in vuur en vlam, een soort van.
Ja, er gebeurde inderdaad heel veel. Maar het was ook wel zo dat op het moment dat ik kwam... alles vanuit de oude situatie van vorig seizoen, was er bijna niet meer. Hè? Technische staf was volledig vertrokken. Mm-hmm. Alleen de keeperstrainer was er nog. Mm-hmm. De medische staf was eigenlijk helemaal nieuw. Er was niet echt een algemeen directeur in de laatste jaren, maar die was nu ook nieuw.
Ja.
Het was echt wel aftasten en de weg moeten vinden. Want ja, er was eigenlijk niemand die dat op zich nam om dat te vertellen, zeg maar.
Ja, maar ja, ook de voorzitter die vertrekt, de technisch manager die vertrekt, dat kwam er ook nog bovenop, zeg maar. Dat zijn niet dingen...
Ja, zeker het vertrek van Mike Willemsen, wat vrij onverwachts was.
Ja.
Zeker ook voor mij.
Ja, daar ben ik benieuwd naar nog. Sorry, vet dat je ontbreekt.
Ja, maar je hebt ook nog even de voorzitter. Maar ja, Ronald Lubbers heb ik zelf nooit gesproken. Ook niet in het voortraject.
Okay.
Dus ja, dat was... wel apart, want vanaf de buitenkant had je altijd wel het idee van... ja, FC Emmen is Ronald Lubbers en andersom.
Mm-hmm.
Maar ja, die heb ik ook nooit live gesproken. Dus ja, dat was best wel best wel even wennen.
Wij spraken elkaar in Delden toen. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Nog, hoor.
Volgens mij was jij daar toch?
Toen? Ja, klopt. Ja. Op Tenniscamp. Toen spraken we elkaar en Michael was daar toen ook.
Ja.
Wist jij op dat moment dat... dat hij weg zou gaan. Want ik had er daarvoor net interview met Piotr Pasicek. Jij zat volgens mij ook even met de Rintse Bleker. En het was natuurlijk allemaal nog onder
nou
de
ja,
pet.
Nogmaals, maar ook weet... gewoon even terughalen voor mezelf. Het was wel dat bewuste moment, dat weet ik zeer zeker. Alleen het tijdbestek heb ik, zeg ik heel eerlijk, nu even niet helder hoor. Maar dat is wel het moment waar ik zelf ook hoorde dat de club afscheid wilde gaan nemen van Mike Willemsen.
Maar dat is ook op die dag gebeurd.
Ja, dat is op die dag gebeurd. En die avond kwam het nieuws nog van Ronald Lubbers bij. Wat dacht je op dat moment? Want je was er net.
Wat moet je denken? Hè? Je vraagt naar de beweegredenen. Nou, daar komt de club dan later op terug.
Mm-hmm.
En dan zit je ook al heel snel van... Oké, wat gebeurt hier? wat gaan we nu doen? Hoe moet ik daar zelf nu mee omgaan? Ik weet nog dat ik de spelersgroep natuurlijk in wilde lichten... voordat het via een persbericht naar buiten zou komen. Hè? Want dan horen de spelers en de mensen van de staf het via de pers. Nou, dat is ook nooit de bedoeling in mijn beleving. Dus ja, best wel hectisch en snel nadenken en proberen zo goed mogelijk te handelen.
En je zit echt midden in de periode dat je ook nog spelers wil aantrekken voor je elftal natuurlijk.
Ja,
en dan vliegt de technisch manager eruit.
Ja.
Dat lijkt me heel... dat je ook voor jezelf... Ik bedoel, je hebt bepaalde wensen
net,
natuurlijk.
Dat bedoel ik net met nadenken. Ja. En waar hebben we nu mee te maken? Wat zijn nu de vervolgstappen? Wat is nu de beste vervolgstap? Hè? Want, nou ja,
heb je toen meteen je vinger opgestoken en gezegd van... laat mij het dan maar doen?
Nee, dus zo is het niet gegaan. Het is uiteindelijk gegaan in een gesprek hier... toen we weer terug waren op de club. Ja, en dan ga je met elkaar om de tafel zitten. En wat is dan verstandig op dat moment? En ik heb daar natuurlijk in die paar dagen daarvoor... wel over nagedacht in de zin van... ja, stel, we gaan nu een nieuwe technisch manager zoeken.
Ja.
Zit hij dan op één lijn met de trainer?
Ja.
Zien we dezelfde spelers zitten hè, voor het team... Ja, dat zou kunnen. Dat kan een klik zijn. Het kan ook langer duren. Dus om geen tijd te verliezen... en om toch zo streed mogelijk aan het elftal te kunnen werken... en iets neer te zetten waar we mee bezig waren... hebben we toen wel besloten dat ik dat over zou nemen. Ja.
Maar Fred, zoals jij het trainersvak invult... jij bent iemand van keihard werken. Je maakt veel uren.
Mm-hmm.
En daarnaast neem je dan ook nog de taak van technisch manager bij. Mm-hmm. Wist je waar je begon?
Is ja, 100%.
Ja.
Ik heb dit namelijk ook al bij eerdere clubs gedaan.
Ja.
En,
maar niet fulltime, toch? Of?
Ja, bij Almere hadden we ook technisch manager. Okay. Deed ik in die periode gewoon even typisch voorbeeld Vincent Jansen opgehaald bij Feyenoord voor Almere. Hè? Gewoon om zelf ook nog scouten op dat moment. spelers zelf benaderen, bij hem thuis, op de club, zaakwaarnemers. Dus ik wist wel waar ik aan begon. Het is een behoorlijke klus, zeg ik heel eerlijk. Maar als je als coach enorm betrokken bent... en ik denk dat alle coaches dat ook wel zijn... ja, dan weet je dat je altijd heel goed en nauw overleg hebt, ook met een technisch manager. Dus als er dan namen gebracht worden van spelers, ja, dan ga ik ze ook bekijken.
Ja.
En dan zit ik ook achter allerlei videoprogramma's om spelers te beoordelen en of ze goed genoeg zijn en of het type speler is wat past in de speelwijze en in de filosofie van FCM op dat moment. Ja, dus die uren maak je even goed.
Is het een ideale situatie, vind jij?
Nou, wat is ideaal en wat is niet ideaal? Ideaal is dat je wel altijd op één lijn zit, dat je weet waar je naartoe wil. Dat je ook weet wat er gebeurt. Hè? Mm-hmm. Want je hebt het allemaal zelf in handen. Als het goed gaat, weet je waar het aangelegen heeft. Als er dingen mislukken, weet je ook waar echt de kneep zit en wat beter moet in de toekomst. Ja, ik denk tot op een bepaald niveau is dit best goed te doen. Alleen ja,
het een gaat niet ten koste van het ander.
Het is wel een behoorlijke deel van je leven.
Ja. Ja. Het een gaat niet ten koste van het ander?
Nou, ik probeer dat wel zo goed mogelijk in te vullen. Dus uiteindelijk, 's morgens als ik begin, dan is het echt het team, de training, de staf. En uiteindelijk, als er dan geen middagtraining is, of er is een middagtraining op krachtgebied. Nou ja, dan gaan de andere afspraken lopen. En dan heb je de contacten met de zaakwaarnemers. Dan onderhoud je andere bepaalde contacten die nodig zijn. Om eventueel straks in de winterstop iets te kunnen doen. Je bekijkt spelers. Je kijkt welke contracten aflopen van spelers. Die eventueel volgend jaar, volgend seizoen interessant kunnen zijn. Mm-hmm. Ja, zo vul je het in. En wat heel belangrijk is, en dat heb ik net ook al genoemd gelukkig. De brug tussen het eerste elftal van FCM en de jeugdopleiding.
Ja.
Dus veel in contact met Nico Haak, met Christian Hendricks. Hoe gaat het op de jeugdopleiding? Hoe kunnen we samenwerken? Hoe kunnen we spelers versneld door laten stromen? Dat zijn op dit moment wel behoorlijke speerpunten.
Maar dat is vaak waar een technisch manager wel mee bezig is, maar van een trainer. Wat vaker denk ik misschien, ja, maar het gaat mij nu even de continuïteit van die club. Ja, prima allemaal, maar ik wil eigenlijk nu presteren.
Ja, nou ja, oké. Ik denk dat het hand in hand
moet je dan anders denken?
Nou, wat is anders denken? Je moet begaan zijn met de club, denk ik. En ja, ervoor klaarstaan. En het is altijd lastig, nogmaals, om dingen over jezelf te zeggen. Maar we zitten hier ook nu. Misschien niet handig om te zeggen, maar op maandagavond tussen 7 uur en 8 uur 's avonds.
Ja.
Die tijd maak je dan.
Ja.
Omdat je denkt dat het een goed moment is, dat de vraag er al een aantal keren is geweest. Mm-hmm. Ja, en morgen zijn de stafleden en de spelers vrij. Ja, en dan ben ik ook een gedeelte van de dag op de club. Of als technisch manager kan je heel veel thuiswerk doen.
Ja.
Het bellen, beelden bekijken, contacten onderhouden. Ja, maar door.
Wat vind je vrouw ervan?
Ja, nou ja, die is ook niet anders gewend.
Okay.
Ik heb echt een prima relatie.
Mooi.
Ben je een workaholic?
Daar komt het op neer. En ik hoor ook wel eens even een serie kijken of even Netflix, weet je, andere collega's. Ja, die periodes heb ik ook, anders zou ik liegen. Maar ja, ik vind het nu net zo goed om beelden van wedstrijden te kijken en spelers te bekijken.
Kijkt de vrouw dan ook mee?
Nee, gelukkig niet.
Kan ook een Netflix momentje zijn, hè?
Nee, maar natuurlijk, ik hou wel van een dolletje, maar zo is het wel. Ja, en het is ook gewoon één grote hobby wat dat betreft dan.
En er komt natuurlijk in december ook een grote inkomende transfer in de familie Grim. Als je opa wordt, daar moet ik nog een tijd voor vrijmaken. Opa Fred. Is dat,
Ja, klinkt goed, hè? Ja. Nee, ja, hij is natuurlijk gewoon hartstikke mooi. Ja. Ik heb zelf 2 kinderen en mijn dochter die is zwanger. En in principe gaat het gebeuren half december.
Ja,
is wel iets waar je naar uitkijkt. En dat zijn echte familiemomentjes.
Ja, leuk. Even terug naar die zomer. Heb je ooit gedacht, ben ik in vredesnaam aan begonnen?
Ik niet. En een aantal mensen om me heen misschien wel.
Ja, ik denk iedereen om je heen.
Nee, maar daar lag best wel, of daar ligt gewoon best wel heel veel. Noem het werk. Maar ik noem het uitdagingen.
Kun je dat misschien eens wat concretiseren? Kijk, wat mensen zien is dat je bijvoorbeeld met de eerste elftal bijvoorbeeld bent verplaatst naar de velden van VVV, van VVM.
Ja.
Dat soort dingen zien mensen van de buitenkant. Ja. Aanpassingen die je doet. Maar wat, er zijn hier binnen denk ik ook aanpassingen die je doet.
Nou ja, dat is wel de bedoeling, wat we wel heel graag willen. Het plan is al vanaf het begin om, we hebben hier naast het stadion een geweldig mooie beweegcampus. Het is een heel mooi sportcentrum. Waar je beneden allerlei krachtapparatuur hebt en meetapparatuur. En ja, daar willen we heel graag naartoe. Daar gaan we ook. En op de bovenste verdieping hebben we dan een ruimte wat we gaan inrichten als spelershome. Ja. Er komt een kantoorruimte voor de teammanager. Er komt een kantoorruimte voor de technisch manager en voor de technische staf. Er komt een bespreekruimte. Waar we de videobeelden en de wedstrijdbeelden kunnen afspelen met de spelers komt erbij. Ja, dat zijn wel hele mooie stappen die we met elkaar willen maken. En het is wel zo dat ik dat vaak wat sneller zou willen dan dat het nu gebeurt en plaatsvindt. Maar dat hoort er ook een beetje bij. Je kan niet alles in één keer. Maar we maken best wel... mooie stappen in op dat gebied, vind ik.
Zijn er wanneer kun je daar terecht, zeg maar? Want
ik hoop binnen 2-3 weken nu.
Oh, dat schiet al op inderdaad.
Ja, dat schiet inderdaad op. Maar ja, dat zeg ik. Ik had het eigenlijk ook al eerder gewild.
Ja. Dit seizoen, jij en ik, denk ik, of tenminste ik voor de lak, gewoon voor mezelf spreken trouwens. Ik dacht, dit kan wel eens een lastig seizoen voor Emmen worden.
Jij niet alleen.
Nee, dat dachten meerdere. Hier staan nu weer even derde dan. Maar in principe zou je kunnen zeggen tweede. Wat vind je er nu toe hoe het gaat? Ben je tevreden over de ontwikkeling van het team? Over het spel dat jullie spelen? Is die tweede plek een verdiende tweede plek?
Ik denk eerst even op het begin van je verhaal terugkomen. Hè. Het kan best wel eens een lastig seizoen worden. Nou, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik aan het begin van het seizoen van de voorbereiding ook niet echt wist waar we nou precies stonden of staan met elkaar. Mm-hmm. Hè? We waren een hele dunne selectie. We moesten nog spelers bijkomen, maar er waren ook best wel heel veel spelers geblesseerd. Ja. Spelers die dan terug waren gekomen vanuit een kruisbandblessure. Twee spelers.
Dus dat kiefdebelt, ja.
Dus dat is toch altijd even afwachten van... Hey, waar staan we? Wat kunnen we? Kunnen we gas geven? Moeten we bijstellen? Uiteindelijk krijg je zo'n selectie wel rond. Er zijn een aantal spelers bijgekomen waar ik... als technisch manager en als trainer heel blij mee was.
Dat is mijn vraag. Wie heeft beter werk verricht tot nu toe? De trainer Grim of de technisch manager Grim? Want er zijn weinig miskopen. Dat valt mij vooral op.
Ja, ik vind het niet echt een vraag die ik nu moet beantwoorden.
Jonathan, zou je meer de loftrompet willen steken op dit moment? De trainer of de technisch manager Grim?
Nou, kijk, ik denk dat gaat gewoon hand in hand, hè? Als technisch manager en als trainer geef je gewoon je wensen aan.
Als jij geen antwoord geeft, ga ik het gewoon vragen aan Freddy. En,
aan het publiek?
En ja, zeker hoor, want die zit hier achter nog het publiek. De technisch manager, zeggen ze ook, ze willen het ook niet
nee,
zeggen.
Maar ik vind het antwoord echt terecht hoor. Niet omdat ik nou een ja-knikker ben, nee. Maar dat gaat zeker hand in hand. Want als de spelers het niet goed doen, ja, kan je ook niet tweede op de ranglijst staan. Ja, en
precies.
En daar heb je natuurlijk wel mee te maken. En ja, het moet ook net allemaal goed vallen. Het is natuurlijk niet zo dat je aan de voorkant ook weet van dit gaat op deze manier uitpakken. Maar
pakt het wel allemaal, al die nieuwkomers pakken over het algemeen behoorlijk goed uit.
Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat we daar met elkaar gewoon goed over nagedacht hebben. Dat we ook verder gekeken hebben dan alleen dit seizoen. En dat je dan met die jongens op een bepaalde manier aan de gang kan. En vertrouwen kan geven. En duidelijk kan maken waar we naartoe willen. En op welke manier. Ja, dan is het denk ik heel mooi dat we daar nu staan waar we nu staan. Alleen, we zijn er nog lang niet. Het is een onvoorspelbare competitie. Waar iedereen misschien wel van elkaar kan winnen en verliezen. Dus je zou elke week scherp moeten zijn. Er komen straks dubbele programma's. Mm-hmm. Nou, met dubbele wedstrijden. Dus ja.
Komend weekend al.
Het blijft natuurlijk gewoon ontzettend spannend en niet voorspelbaar, laat ik het zo zeggen.
Nou ja, misschien ging je er ook op in. Maar ik ben, je had het net even over je ideeën die je nou ja, duidelijk wil maken. Maar wat is jouw voetbalvisie, zeg maar? We weten allemaal ongeveer wel wat, maar hoe zou je het zelf duiden?
Nou ja, ik hou natuurlijk gewoon van verzorgd voetbal. Het liefst opbouw van achteruit. Het combinatiespel. Een overtalk creëren op het veld. En van daaruit je spitsinstelling brengen en tot doelpunten komen. Dat is denk ik in het kort. Maar ja, volgens mij als je dat aan drie andere trainers vraagt, krijg je ook zo'n soort antwoord. Ja. Is, hoe moet ik dat zeggen? Ja, misschien een beetje te kort door de bocht. Want ja, we speelden vorige week bijvoorbeeld tegen Telstar. En ja, dan is de filosofie op dat moment van ja, veel lange ballen, tweede ballen winnen en van daaruit tot scoren komen. Nee, maar dat is wel een beetje het paradepaardje. Wat ik voor ogen heb en wat ik graag wil, laat ik het zo zeggen. Ja, en ik denk dat de vraag ook kan zijn van hoe wil je dat dan bereiken? En nou ja, dan gaat het erom dat je een bepaalde filosofie hebt, dat je dat duidelijk maakt via trainingen, via beelden, groepsgesprekken, individuele gesprekken. Ja, structuur biedt aan die spelers, duidelijkheid. Ja, en dan zou je deze stappen kunnen maken.
Hebben de spelers even moeten wennen aan jou, in die zin? Je hebt natuurlijk een andere aanpak dan Lukien, zonder daarover te oordelen.
Nee, nou ja, dat heb ik altijd ook al vaker tegen je gezegd. Hè? Dat is totaal geen oordeel.
Nee.
Maar dat het anders is, ja, dat geloof ik heilig. Maar dat komt ook om, ja, nou ja, ik geloof ook in in afspraken maken met elkaar. We hebben een groep van nou ja, 324 spelers. Een kleine 10-man staf. Dan heb je 35 man. Als je dat te vrij laat, in mijn beleving, ja, dan heb je in ieder geval nooit één spoor dezelfde kant op. En als je die afspraken wel met elkaar maakt en iedereen weet waar die aan toe is, ja, dan heb je eerder de kans dat je zowel binnen als buiten het veld, ja, dat die afspraken nagekomen worden en dat je meer kans hebt op succes. Ja.
En sorry, ik vind het wel interessant. Ik hoor diverse spelers vorig jaar, ik zal niet veel over ingaan, maar die groep die was niet zo hecht. Maar ik heb het idee, die geluiden kwamen uit de groep ook zelf. Maar ik heb het idee dat deze groep wel hecht is. Is dat iets wat automatisch groeit of doe je daar als trainer ook wat aan?
Nou ja, het is wel iets wat je als trainer heel graag wil. En het is niet zo dat je bijvoorbeeld morgenochtend zegt, nou jongens, we zijn om 8 uur op de club en we gaan allemaal heel gezellig aan de koffie zitten. En jullie moeten gezellig met elkaar praten en lachen met elkaar.
Nee, potje kaarten.
Nee, precies, dat moet ontstaan. Maar ja, ik blijf er wel bij dat het ook wel een bepaalde afstemming is. Ook als je kijkt naar bepaalde nieuwe spelers. Ja, natuurlijk gaat het om kwaliteit. Hè? Kwaliteit qua voetbal, op het veld, op trainingen, elke dag kunnen. Maar het moet ook wel een goede mix zijn. Het moet wel passen bij elkaar. En nou ja, ik ben wel een type wie daar ook naar kijkt.
Karakters. Je vraagt dan mensen in de omgeving of mensen die in het verleden met bijvoorbeeld een speler hebben samengewerkt. Of ik neem aan dat karakters niet per se in een scouting systeem staan.
Nee, maar wel door inderdaad andere mensen te bellen. Vragen over een stukje persoonlijkheid van een speler. Zijn sterke punten, zijn mindere punten. De intrinsieke motivatie. En uiteindelijk ook ja, het karakter wat bij een speler hoort. En dat moet uiteindelijk ook bij de spelers passen wie er zijn. Maar
is dat nog van het ouderwetse tips systeem van Ajax? Wat je dan zelf daarbij gebruikt ook? Dat het
is goed dat je dat zegt. Nee, het is eigenlijk wel iets waar ik me in verdiept heb in action typing. En dat houdt eigenlijk in dat niet alle mensen hetzelfde zijn. Maar dat ze wel op een bepaalde manier complementair aan elkaar kunnen zijn. Nou ja, als je twee centrale verdedigers hebt, dan is het altijd wel prettig als je eentje hebt die sowieso uitvoert en de andere in het coachen zit en dat ze elkaar op die manier, simpel voorbeeld, maar dat ze elkaar aanvullen op een bepaalde manier. Nou, dat geldt ook voor je middenvelders, maar dat geldt ook voor je kleedkamer. Mix tussen jong en oud.
Ik ben wel even benieuwd hoe dat dan nu zit met de centraal verdedigers waar je nu mee speelt. Heilen, ik ken ze niet heel goed hoor. Dirkse ken ik helemaal niet. Heilen ken ik als een zeer, zeer, zeer vriendelijke, rustige vent.
Ik denk dat je als je nu naar het centrum kijkt, is dat je met Miguel Ayler een jongen hebt met veel ervaring, al wat ouder is. De laatste periode wel minder gespeeld heb. Hè? Daar moet je ook eerlijk in zijn. Ja, en aan de linkerkant hebben we nu...
Maar wat karakters.
Ja, maar redelijk ingetogen.
Ja, beide toch?
Ja, beide. Dus het is ook niet het centrum wat ik vanaf het begin voor ogen had. Hè? Dus daar heb je ook mee te maken. Maar het gaat er nu om deze twee jongens moeten het nu doen. En ja, die doen het nu ook gewoon. Hè? Ja. Dus dat is ook alleen maar hartstikke goed. En Julius wil ik eigenlijk toch ja, het karakter bijbrengen van meer persoonlijkheid, meer baas zijn, het meer organiseren, ja. Voorwaarden creëren voor hemzelf, waardoor hij makkelijker kan spelen, waardoor situaties veel meer voorspelbaar zijn.
Hij heeft dat wel in zich om dat karakter te zijn.
Hij heeft dat wel in zich.
Want dat heeft Heijlen niet.
Dat heeft Heijlen veel minder.
Nee, precies. Ja. Dus dan moet je dat ook niet willen.
Nee, dan
om
moet
dat
je
te veranderen.
Dan moet je dat in andere facetten zoeken.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Wel interessant omdat en hoe is dat over het algemeen in dit team? Heb je het idee dat het een team vol leiders is of een team vol volgers? Of is dat echt gewoon een hele goede mix?
Wel mooi de woordkeuzes, want zo is het wel. Nee, we hebben best wel wat leiders, maar in mijn ogen nog te weinig. Ja. En misschien wel leiders die bij wie ik het er gewoon uit moet trekken. En op een gegeven moment dat ook gewoon... oppakken met elkaar.
Hoe pakt Jari Vlak zijn rol als aanvoerder? Want een van de redenen om hem aanvoerder te maken was omdat je hem meer een leider van hem wilde maken ook.
Ja, precies.
Hoe gaat dat?
Nou, dat gaat ook stapsgewijs vooruit. En Jari heeft zeker een wat mindere periode gehad als je kijkt naar het voetbal. Mm-hmm. Ja. En dan is het ook wel lastig als je dan ook nog als trainer met Jari stappen wil maken op het gebied van leiderschap. Hè? Ja. Want uiteindelijk als je wat minder in je vel zit, is dat best wel lastig om
dat te ontwikkelen.
Dan ben je juist met jezelf bezig. En nu zie je dat hij weer veel meer in zijn... in zijn vorm komt, dat alles beter gaat, dat hij wat comfortabeler is in alles. Ja, en dan merk je nu ook dat hij die stappen maakt op het gebied van leiderschap.
En dan zullen mensen het ook sneller van hem aannemen. Want als hij de
gaat. Maar dat is het vaak. Het waren echt de grote leiders vroeger die slecht konden spelen, maar toch de baas waren.
Ja.
En dat zie je tegenwoordig ook veel minder.
Ja, precies. Je hebt een brede selectie. De komende maanden wordt het druk. Veel wedstrijden. Ga je ook veel roleren? Is dat...
Ga je aan de voorkant is dat altijd heel lastig om te zeggen. Maar dan is het wel heel prettig dat we dus inderdaad een bredere selectie hebben. En dat er ook op de jongens... dat er ook op de bank jongens zitten die... ook net zo goed kunnen spelen op dit moment.
Ja.
Want het verschil zit hem in hele kleine onderdelen van het voetbal. En dat maakt het aan de ene kant best wel lastig, hè, om die puzzel te maken en die keuzes te maken. Maar aan de andere kant is het wel fijn als je de vrijdagavond en de maandagavond wedstrijden hebt en de beker die er tussendoor komt en een verschoven wedstrijd in Maastricht op 6 november. Dus dan is het wel prettig dat je meerdere smaken hebt en dat je kan kiezen uit fitte jongens.
Ja. Voel je thuis in Drenthe?
Ik voel me enorm thuis in Drenthe, ja. Ja.
Mooi.
Ga je hetzelfde doen als Lukien, ook 7 jaar hier zit?
Weet ik niet.
Je hebt al gezegd dat je wel uitkijkt naar een nieuw stadion, volgens mij.
Ja, toen ging ik er wel ook vanuit dat het volgend jaar klaar was.
Dan moet je bij Cambuur aan de slag.
Nee. Nogmaals, gewoon heel streed. Enorm naar mijn zin. Nogmaals, mooie club. Het zou ook heel mooi zijn om dat nieuwe stadion... Als we dat in gang kunnen krijgen om dat mee te maken, inderdaad. Maar inmiddels weet ik ook wel dat... in het voetbal weinig dingen echt te voorspellen zijn.
Ja. Heb jij nog grote toekomstdromen? Nog een bepaalde club waar je ooit een keer... Dundee United bijvoorbeeld. Ja,
nee, aan de voorkant gezegd... ik moet wel zeggen, als voetballer nogmaals... en als trainer heb je op een gegeven moment een soort met van... noem het carrièreplanning even. Mm-hmm. Wil die stapjes maken, je hoogst haalbare. Maar inmiddels ben ik daar ook wel achter dat het heel belangrijk is om het werk wat je doet met heel veel plezier te doen. En met hele fijne mensen. En dat heb ik nu eigenlijk ook heel hoog in het vaandel staan.
Dat vroeg ik me af. Je bent speler geweest op hoog niveau. Je bent trainer nu in de Eredivisie. Je bent trainer geweest in de Eredivisie, nu in de Eerste Divisie. Maar goed, haal jij evenveel voldoening uit het trainersvak als dat je uit het spelersvak hebt gehaald? In de zin van...
Is wel
een... Niets verslaat het, het maken van een doelpunt natuurlijk. Bij wijze van spreken.
Nee, precies. Alleen... ik vind het trainersvak... trainerscoachvak, zo moet ik het dan zeggen. Ja, ja, ook hartstikke mooi. Omdat het gaat om het beïnvloeden van spelers in dit geval. Of van mensen. En het is natuurlijk gewoon echt een geweldige uitdaging om dat voor elkaar te krijgen naar spelers toe of stafleden toe. Waardoor je met elkaar iets gaat bereiken. En als je iedereen maar iets laat doen, en ja, dan kan het een keer een toevalstreffer zijn. Dat je een keer een prijs pakt of dat je een keer kampioen wordt. Mm-hmm. Maar om daar juist een hand in te hebben. Dat vind ik op zich wel een heel, iets heel moois. En dat geeft mij op dit moment ook het goede gevoel.
Ja, durf je al een beetje te dromen van een promotie?
Nou, daar ben ik eigenlijk helemaal niet mee bezig op dit moment.
Jammer.
Trainers kijken niet naar de ranglijst, toch? Voordat het winter is geweest.
Het zou nu heel makkelijk zijn om daar nu aan te refereren. Maar we hebben veel gesprekken gehad al. En dat weet jij net zo goed als ik. Dat ik eigenlijk helemaal niet van de scorebordjournalistiek ben. Ja, ja. Nee, maar zo is het gewoon.
Want ben je dan in dat geval tevreden over hoe het tot nu toe gaat? Want...
Ik ben wel redelijk tevreden. Alleen bepaalde zaken wil je eigenlijk altijd sneller. Nee.
Wat moet er echt nog even beter? Wat is nog het onderdeel van het spel van je zegt, daar moeten we echt nog stap in zetten?
Nou, ik zeg, en ik moet te veel zeggen, dat we bij vlagen goed voetbal spelen. Mm-hmm. Maar dat er ook veel momenten nog in de wedstrijden op zich zijn, waarin dat niveau niet 90 minuten lang is. En waardoor we dus mindere fases hebben. Nou, daar zou ik heel graag snelle veranderingen in willen zien.
Consistentie.
Nou ja.
Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, training?
Precies. Sowieso trainen. Ja. Continu bespreken met elkaar. Confronteren van de jongens over dit soort zaken. En terugkomen op. Ja, elke keer weer. Herhalen. Ja, en het is ook wel iets wat een klein beetje ongrijpbaar is.
Ja.
En als we bijvoorbeeld de afgelopen wedstrijd nemen. Hè, we staan 2-0 voor. Hmm. Tegen Telstar en we spelen eigenlijk gewoon een hele slechte tweede helft in mijn ogen. Mm-hmm. Maar stel dat we de eerste helft met die kans van Joey Konings en die grote kans van Ahmed in die 1-1 en je maakt wel 3 en 4-0. Ja, dan denk ik dat je misschien wel daar in die tweede helft door had kunnen pakken en goed voetbal had kunnen blijven spelen en met heel veel vertrouwen. Dus ja, het hangt ook af van momenten.
En ook, snappen jouw spelers de momenten waarop bepaalde spelverandering nodig is zelf? Of moet je dat nog te veel aan de zijlijn coachen? Want dat is natuurlijk misschien ook een verandering die... Dat is ook belangrijk natuurlijk, hè, voor die consistentie.
Nee, dat klopt. Ik denk dat we wel heel goed duidelijk hebben gemaakt als staf zijnde, hè, wat we willen en hoe we willen spelen. Ik heb echt prima assistenten die dat ook op een hele goede manier kunnen overbrengen. Alleen het is wel best wel anders dan dat de meeste van deze spelers gewend zijn. Mm-hmm. En dat heeft ook tijd nodig. En dat besef ik maar als geen ander. Maar ja, je wilt toch altijd, wat ik net al zei, sneller dan snel.
Ja, precies.
Maar we zullen ook gewoon geduld moeten hebben.
Oké, heel goed. Dan houden we ermee op.
Hier, ja, vind je? Ik kan nog wel vragen, want... Ik ontbreek jou altijd,
is,
hè?
Fred is nog geen podcast geweest waarbij ik het einde gaat eraan wilde breien en hij nog weer een vraag heeft.
Nou, een soort running gag geworden.
Nog eentje, snel.
Nou, ondanks waren de verkiezingen natuurlijk voor de bronzen schilden. En er zat eigenlijk niemand van FCM erbij. Geen trainer, geen beste speler, geen beste doelman, geen beste talent. Had daar volgens jou wel iemand bij moeten staan, zeg maar? Dan noem ik bijvoorbeeld trainer van de ploeg die op de tweede plek staat.
Ja, dat zou wel heel apart zijn als ik dat nu aan deze tafel ga zitten verkondigen. Het geeft eigenlijk ook alleen maar aan, hoe moet je dat noemen?
Hoe super arbitrair zoiets is.
Nou ja, misschien wel, ik niet. En ik wil helemaal niet andere trainers of andere spelers tekort doen, hè, dat het duidelijk zijn. Maar waar jij aan refereert is bijvoorbeeld Jong Utrecht, 15e denk ik.
Ja.
Ja, en die zijn genomineerd. Ja, oké. Neem niet weg dat ik wel vind dat Jong Utrecht... ja, best wel heel leuk voetbal heeft gespeeld. Of speelt.
Mooie overwinningen.
En een aantal grotere clubs...
Groningen, Roda.
Van grotere clubs heeft gewonnen. Ja, wat is de standaard? Wat zijn de meetmomenten? Ja, dat blijft altijd toch nog wel lastig in deze. En nou ja, ik heb nog genoeg andere dingen aan mijn hoofd waar ik me druk om maak. Dan
toch wel,
dit soort
toch
zaken.
Wel.
Ja, echt wel.
Nee, maar ook jij als
druk om nog zo'n schild in ontvangst te nemen ook. Dus.
Ja, maar beste speler, we hadden het voor hiervoor gepodcast over, inderdaad. Beste speler bijvoorbeeld, had volgens ons ook Ubbink wel bijgekund eigenlijk.
Ja, alleen soms zie je, hoe moet ik dat netjes zeggen, zie je dat pas in een latere fase terug. Dus het zou niet gek zijn Ubbink naar de volgende periode genomineerd is.
Nee, wellicht Fred Grim ook. Wie weet. We gaan het zien.
Niet zo belangrijk.
Heel goed. Dankjewel Fred. Fijn dat het kon. Dankjewel Jonathan ook.
Ik zal jou niet meer onderbreken.
En we hadden ook allemaal luisteraarsvragen. Maar dat heb ik wel deels erheen gefietst. Maar niet allemaal. Maar toch dank voor de vragen die gesteld zijn. Graag
gedaan.
Dat komt wel goed. Fred, dankjewel.
Oké, fijne avond.
Radio Meerdijk. Radio Meerdijk. Podcast over FC Emmen, Radio Meerdijk.